Het derde hoofdstuk van Openbaring. We zijn dus met de zeven gemeenten zijn we bezig geweest. En val niet altijd mee om een eerlijke belijdenis te doen. Vooral niet wanneer je zegt dat zwakkere, dat je minder wordt. Maar goed, het is wel zo. Maar de Heer wordt meer en meer. En Paulus die zegt dat ook. Hè, dat zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar ik heb nog nooit een Olympische speler gezien waar er iemand stond en zegt ik ben de zwakste. Iedereen wil graag de sterkste zijn. Maar dat is niet wat de Heer nodig heeft. Zo, we zullen verwachten dat in die zwakheid ook werkelijk we zijn kracht voortdurend mogen ervaren. Het derde hoofdstuk in Openbaring. We hebben natuurlijk Efeze ook gehad en Smyrne hebben we ook gehad. Maar je ziet heel bijzonder drie gemeenten. En we hebben ook gezegd dat die gemeentes, die zie je ook door de kerkgeschiedenis heen. Kijk er zelf ook maar eens naar. Als je kerkgeschiedenis op kan duiken, dan zie je daar door die jaren heen wat er allemaal gebeurd is. Nou, dat hebben we ook een klein beetje hebben dat aangeraakt, niet erg diep. Maar je ziet bijvoorbeeld de verschillende tijden waarin er duisternis geweest is. Nou, dat zie je ook dus in die verschillende gemeenten. In de gemeente van Pergamum, daar zag je bijvoorbeeld, dat kwam je Biliam tegen, die vermenging. Dan hebben we die volgende gemeente, die hebben we ook besproken, en die van Thyatira, en daar zag je dan Isabel in. Nou, dat was ook al een heel circus, als ik het even zo uit mag drukken. En dan kom je de volgende gemeente, die hebben we de vorige keer hebben we het over gehad, van Sardes. En dan zegt de Heer heel doodgewoon, ik weet. En dan zegt hij, gij zijt dood. Wat een verschrikkelijk iets dat is, hè? Want dood is duisternis. En dan kom je ineens hier bij deze volgende gemeente, het zevende vers van Openbaring 3. En dan kom je bij Philadelphia. En dat is best heel bijzonder, want dan kom je een heel andere gemeente tegen. En dan kom je dus vanuit het duister in het licht. Is dat eigenlijk niet heel bijzonder? Hoe in de gaten houden als we die dingen gaan lezen. Is het niet heel bijzonder dat ze vanuit het duister in het licht komen? Maar dat was niet de eerste keer. Dat ze vanuit het duister in het licht kwamen. Geschiedenis herhaalt zichzelf. En al deze dingen herhalen zichzelf. In het begin was het begonnen. Helemaal in het begin, in Genesis 1 lezen we, dat er was duisternis op de afgrond. En God zei, er zij licht. Het was wel God die het zei. En er was licht. En je kon zien, het was goed. God zei, het is goed. Dus dan is het goed. Want God is recht in al zijn wegen werkt. Maar je kon ook zien, het is goed. En daarna kwam er weer duisternis. Je zag die zondeval. En sindsdien heb je heel tijd door het Oude Testament zie je wanneer sommige koning die regeerde wel en die diende de Heere. En dan was er weer een en dan ging het weer helemaal naar beneden toe. En dan heb je hele periodes gezien van duisternis. Honderden jaren. Eeuwen. En nu kom je datzelfde weer tegen. Kijk nou eventjes om even terug te gaan naar Pergamum bijvoorbeeld. Nou, in Efeze begon dat al. En dat was nog maar 30 jaar of zo na dat die geweldige brief van Efeze geschreven werd door Paulus. En nu krijgen we brieven uit de hemel. Dit zijn brieven, zeven brieven uit de hemel. Die zijn niet zomaar, nee, die zijn uit de hemel, want die zijn van de Heer Jezus zelf. Van degene die in het midden van de gemeente staat. Er zijn ze eerst dus Efeze, dan een Smyrna. Nou, in Smyrna heb je ook geen, daar wordt niks tegen gezegd. Maar dan kom je Pergamum tegen. Dus dan heb je ongeveer het jaar de 313. Dan hebben we gezegd, dat is in de tijd ook voor waar Constantijn mee begonnen is. Hè? En dan ineens werd de kerk, die werd eigenlijk staatskerk. Daar komt het op neer. Nou, dan zie je in Thyatira, daar zie je van 600 begint dat zo'n beetje. En dan zie je die pauselijke tijd omhoog komen. Hè? En nog meer als het ware, in die tijd van reformatie, want krijg je toen in 1517, begon met, net als met Luther en later met Calvijn en zo die mannen. En dan hier krijg je ineens, dat licht en dan zie je hier zo die gemeente van Philadelphia. Nou, gaan we dat eerst lezen en zien wat er staat. Zo het 7e vers van Openbaring 3. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, hier heb je weer, dit zegt. Hè? Het is schrijf aan de engel der gemeente en dit zegt. Zo wie zegt het, dat is heel belangrijk. Nou, hier hebben we hem, de heilige, de waarachtige, die zegt het. Het is mooi dat die dingen allemaal zo voor ons geschreven staan, want dan kunnen we ze lezen. Dan is het niet een kwestie, iemand zegt, ik moet wel denken aan, heb je godsdienst of een relatie met God? Heel verschil, hè? Godsdienst of een relatie met God. Een relatie met de Heer Jezus Christus en zo met de Heer. Nou, de waarachtige, de heilige. En hier komt het. Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat is heel definitief. Dat is ook heel zeker. Er is ook iets, daar kun je niets aan veranderen. En dat is heel mooi, want dan kun je rusten in hetgeen dat God zegt en doet. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans. Dergene die zeggen, er zijn een hoop die zeggen, hè, die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Dus wat, als je dat psalm moet lezen, hè? Nou zegt God wel in het derde hoofdstuk van Romeinen dat laat God waarheid zijn en iedere mens leugenaar. Heb jij wel eens gelogen? Mevrouw zegt dat wel eens op zondagschool, zegt tegen die kinderen. Leug je ook wel eens? Nee. Nou, en dan vraag ik aan ouderen. Heb je wel eens gelogen? Dan is dit de eerste keer. Dan is dit de eerste keer. Als je zegt dat je nooit gelogen hebt. Nou, dan gaan wij verder, want daar kunnen we niet bij stilstaan. Wij zeggen, zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Zie, ik u lief heb. Daar gaat het om. Nou, dat, je zong eruit, ben zo blij, maar dan kun je blij zijn, hè? Als je weet dat de Heer Jezus je lief heeft. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan en ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods. Namelijk des nieuwe Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft. Die zeilen die aan de zijkant zitten. Huh? Sommige zeiltjes, sommige zeilen, maar die oren heeft, die horen. Nou, we hebben daarover gelezen in het eerste hoofdstuk, hè? Dus het horen en het bewaren. Hè? Het horen en het bewaren, dus het gaat naar binnen toe. Zo, hier hebben we Philadelphia. Philadelphia was een stad die is gebouwd door een Attalus en die heette ook Philadelphus. En die ongeveer 133 voor Christus. En die is op een heel bijzondere plaats gebouwd. Want die komt straks natuurlijk te sprake over die deur. Maar die is net als dat we hier wel eens, je hebt wel eens gehoord hier van het drielandenpunt. En wat betekent dat? Dat betekent dat er een punt is waar je drie landen tegelijk kunt zien of daarmee in aanraking kunt zijn. En zo was Philadelphia ook gesitueerd. Dus het is een deur om uit te reiken naar andere landen. Een deur voor commerce. He? Dus voor zaken doen. En daarom, deze stad is door de aardbeving, is die verschillende keer verwoest. Maar hij is iedere keer weer opgebouwd. En dat heeft allemaal te maken met die deur. Want iedereen zag er wel iets in, hè? En ja, dan kunnen we daar naartoe, we kunnen daar naartoe, we kunnen daar naartoe. Nou, dus deze stad, Philadelphia, dat heeft ook te maken aan de andere kant met een naam. Er is altijd een naam die erbij is, hè? En dan hebben we het over geliefde. Nou, dat zie je ook als je hiermee bezig bent. Als je deze brief leest, dan zie je dat heeft te maken met de liefde. Nou is die tegelijk gesitueerd in ongeveer zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van de vorige gemeente, Sardis. Heeft dat ermee te maken? Dat heeft er ook weer mee te maken. Want er is niets dat zo sluipend is als de dood. De dood die komt altijd sluipend aan. Die komt sluipender weg. Je denkt, die is nog ver af. En dan is die juist soms heel dichtbij. Lijkt heel ver af, maar hij is soms heel dichtbij. Nou, de geestelijke dood, die is nog veel dichterbij. En dat zagen we in Sardis. Sardis was dood. En nu is het natuurlijk niet veel om deze gemeente ook zo te zien sterven. Uiteindelijk, we hebben al verschillende keren hebben zo even gekeken naar de volgende gemeente, dat is Laodicea. En dan zie je dus dat Philadelphia die ligt tussen, daartussenin, tussen die Pergamum en tussen Thyatira en Sardis en aan de andere kant Laodicea. Nou, dat is vandaag, hè, wat we vandaag hebben. Het lauwe. Dus eigenlijk hebben we te maken met een onverschilligheid. Nou, daar zit dus net die Philadelphia tussenin. Je ziet dus, dat kan heel gauw ook geestelijk afsterven. Daar hebben we Philadelphia. Dat was een tijd van. Wat is er dat het centrale punt is van een gemeente? Nou, ik denk dat het centrale punt van de gemeente is natuurlijk eerstelijks de Heer Jezus. Dan van het leven van de gemeente is het verlangen naar en de liefde voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is wat een gemeente maakt. Ik weet wel, er zijn allerlei dingen die eromheen gezet worden. En die kennen jullie net zo goed als ik. En als je het niet weet, dan kom je me vragen, dan gaan we het erover hebben. Maar dat is niet iets waar we mee bezig zijn. Want dan worden we weer afgetrokken van de persoon van de Heer Jezus Christus. Het neemt heel weinig dus om afgeleid te worden. Het neemt ook heel weinig om misleid te worden. En het neemt ook heel weinig om verleid te worden. Houd die woorden even in de gaten. Hè? Afgeleid, misleid en verleid. Je zou ook nog kunnen zeggen, dat hadden we vanmorgen mee te maken, met een omleiding. Een omleiding. Zie, er was een kleine omleiding vanmorgen. En dat neemt je allemaal weg van waar je naartoe gaat. En dan moet je werkelijk je doel aanhouden, want anders zou je ergens anders terechtkomen. Bijvoorbeeld, het zou kunnen dat we omgeleid werden. Nou zijn wij even doorgereden zelf. En we zijn daarna rechts afgeslagen. En dan komen we langs heel de muziektent heen. Daar hadden ze ons een poosje terug eigenlijk neer willen zetten. Nou, wat denk je dat er dan vandaag zou gebeuren? Nou, dan kun je wel een ander plekje opzoeken natuurlijk. Hè? Nou, dus die omleiding. Hè? En dat kan een afleiding worden. En dan kun je helemaal misgeleid worden. En dan ben je verleid. Zo zo sluw gaat dat. Je ziet dat in Genesis 3. Dat is een basisprincipe dat iedere keer weer terugkomt hoe sluw dat gaat. Nou, hier in Philadelphia, daar zien we dus deze gemeentes. En het begint eerst persoonlijk. Houd dat goed in de gaten. Het begint eerst persoonlijk, dan het gezinswijze, dan gemeentewijs, dan landswijs. En zo gaat dat van het een naar het andere toe. En het is dus de bedoeling dat we voortdurend daarmee bezig zijn, dat we de ogen op de Heer Jezus gericht hebben. Nou, hoe weinig neemt het? We zullen een voorbeeld nemen uit het Oude Testament. En dan krijgen we Jozua, het 7e hoofdstuk. En wie hebben we daar? Dan hebben ze, wat is er eerst gebeurd? Een geweldige overwinning. Nou, dat was Jericho. Dat weet je wel. Ze hebben daar rond gemarcheerd. March in the infantry. Ride in the cavalry. Nou, goed, dat was het. Dus ze zijn daar rond gemarcheerd. En toen hebben ze die grote, onneembare stad, die hebben ze ingenomen. Niet alleen ingenomen, ook nog verwoest. Want daar moesten ze van af. Ze moesten niet dezelfde kant op als Jericho. Dat moest weg. En het werd dus helemaal verwoest. Of werd het helemaal verwoest? Bijna helemaal. Wat is er overgebleven van Jericho? In ieder geval na die eerste dag, week, hoe lang? Wat is er overgebleven? Wat kleren, wat zilverstukken, wat dingen die je kon gebruiken. Hoe kwamen die daar? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wanneer je tot de volgende plaats komt, zie je een verschrikkelijke eigenlijk nederlaag. Hoe komt dat? Er was één man. Eén. Moet denken, er waren, toen ze uit Egypte gingen in ieder geval, 600 en zoveel duizend mannen. Hoeveel er nu precies waren, weet ik eventjes niet. Maar in ieder geval heel wat, hè. En daarvan één man. Eén. Hoe heet die? Achan. Achan. En Achan die had gezondigd. En het hele volk leed eronder. Eén man. Zie je wat één man kan doen? Er wordt vaak onderschat hoe één man bezig kan zijn. Ik heb het keer op keer heb ik gezien hoe één man bezig is. En wat hij kapot kan maken. Nou, hier heb je een voorbeeld, lees het maar in Jozua, in Jozua 6 en 7, en dan kun je het zo lezen. En wat was het? Het gebeurde zo door het hele volk Israël leed een nederlaag. Die grote stad Jericho, zonder meer genomen. En dat kleine plaatsje, Ai, daar leden ze een grote nederlaag. En ze gingen op de vlucht. Waarom? Eén man. Eén. Je zegt, dat kan toch niet? Je zou toch zeggen, dat is onmogelijk dat zoiets kan. Weet je wat de mens vergeet? Nou, daarom worden we hierop aangesproken in deze gemeente. Maar kijken, in vers 8 bijvoorbeeld. Gij hebt mijn woord bewaard. Wat zegt het? Gij hebt kleine kracht. Maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daar gaat het om. Het neemt maar één klein ding om dat weg te nemen. Nou, laten we even denken bijvoorbeeld aan deze tijd. Ik denk dat het duidelijk is dat dus door de geschiedenis van de Bijbel, zoals we dat kunnen lezen, dat het duidelijk is dat je licht, daar begon het mee, daarna duisternis, licht, duisternis, dat we dat voortdurend gezien hebben. Maar iedere keer, moet je denken, dat als je, heb je wel eens even in het donker gezeten, werkelijk donker, hè? Absoluut duister. En ineens doen ze het licht, en tjoh, dat is even wat. God, ineens gaat dat licht aan. Ik weet niet, misschien heb je dat zelf meegemaakt. Kan je nog herinneren? Ja, ik kan goed herinneren. Dat is zo'n 34 jaar geleden. Dat werkelijk ineens ging het licht aan. En dat vergeet je nooit meer. Hè? Dat vergeet je nooit meer, want ineens dat licht aan gaat. Plom. Ik kan zien. Die blinde die had nooit gezien. En hij zegt, en ik zie. Oh, dat moet wel geweldig geweest zijn, hè. Maar dat is lang niet zo geweest als... Ik kan herinneren 34 jaar geleden dat ik was blind en nou kan ik zien. Ik was dood en nou leef ik. Wat een verschil, hè? Dus dat zie je voortdurend, hè? Dat zie je dus door die geschiedenis. Dat licht en dat duisternis, dat leven en dat dood. Dus nu gaan we, dat is heel mooi. Dus als je vanuit die duisternis ineens, licht. Prachtig, hè? Maar hoe komt het nou dat we vanuit dat licht die duisternis ingaan? Hoe komt dat gebeurt? Want dat gebeurt ook. En in dat licht komen, dat is prachtig. Maar hoe kan het zijn? Is het de bedoeling nooit en te nimmer dat we vanuit dat licht die duisternis ingaan? En toch gebeurt het. Wat gebeurt er? Sluipenderwijs. De dood komt sluipenderwijs. De duisternis. Hoe komt die? Nou, laten we zeggen. Je zit in huis. En je zit te lezen. En van lieverlee wordt het duister. Wordt het ineens duister? Nee, het wordt van lieverlee duister. Ineens zeg je... En nu kan ik eigenlijk niet meer zien. En nu doe je ineens een elektrisch lichtje aan. En kun je dan ineens zien? Is er dan een verschil? Ja, dat is maar een klein lichtje natuurlijk. Dus ik heb nog ineens over een groot licht. Maar dat is maar een klein lichtje natuurlijk. Is er dan een verschil? Dat is een geweldig verschil. Maar tot voor kort kun je toch eigenlijk nog wel wat zien. Zie, dit is, iedere keer weer komt het op hetzelfde neer. Je krijgt die vermenging van licht en duisternis. En je raakt daar wat aan gewend. Je hebt de vermenging, die hebben we gezien in waar Billiam over gaat. En dan zie je die vermenging van de wereld. Nou, ja, maar het is toch goed. Het is toch goed. En na een poosje is het helemaal, heeft het je opgenomen... En het heeft je vast. Ik zal niet vergeten. Dit is al heel wat jaren geleden. Was een neefje van ons. In Canada. Een zus van Lady. Een van de jongens. Heel veel van de kinderen. Ze hadden vaak met onze kinderen gespeeld. Wat ze van de heer Jezus verteld. Ja, ze had ook die keuze gemaakt. En die hing vooral aan die ene jongen. Die zei, zo, dat is onze Mark. Het wordt zo 40. Verschillende keer met hem gesproken. Hij zegt, Tomeko, als de duivel je eenmaal vast heeft... Dan laat hij je zomaar niet meer los. Wat een woorden, hè. Mensen zullen nooit vergeten. Als de duivel je helemaal vast heeft, dan laat hij je zomaar niet meer los. Wat mij nog had, een hele lieve jongen. Er zijn allerlei dingen die ik erbij kan vertellen, maar dat ga ik niet doen. Dat is niet, daar gaat het niet om. Maar wat hij verteld heeft, ben ik nooit vergeten. Nooit vergeten. Jongen, wat ben je mee bezig? Ik heb verschillende keren persoonlijk gesproken. En ik kon altijd met hem praten. Dat is verder aardig. Maar die woorden. Nooit vergeten. Zorg dan dat je in dat licht blijft. Dat je in dat leven blijft. Dat je daarin bent en er niet uitgaat. Het neemt niet veel. Om weg te trekken. Goed. Wij gaan hier verder. En als ik denk ook aan deze tijd. Ik weet, dat staat hier misschien niet precies zo, maar we hebben wat van die tijd gekend. Wat van die tijd waarin je werkelijk de werking van de geest van God ziet. Misschien dat het helpt als ik er even een paar dingen over zeg. Bijvoorbeeld toen ik eerst tot geloof was en ik ging naar bijbelschool en in de zomer werkte ik met de gemeente daar. En ik weet nog de eerste zomer dat de voorganger en ik, dat we gingen van een bepaalde omgeving en we gingen van het ene huis naar het andere huis. En er zijn er verschillende die daar tot de Heer gekomen zijn. Kwam ook naar de gemeente, we gingen verder. 25 jaar daarvoor was er een andere voorganger daar geweest. En die had ook een busroute in die omgeving gaat en bracht de kinderen naar zonderschool. En zo was dat wel gebeurd. Kinderen die komen, maar als er geen ouders mee komen, dan toch maar een poosje. Dan als ze wat ouder worden, dat is een heel gevaarlijke leeftijd. 15, 16, 17 en dan zeggen ze nou, ik heb het wel gezien. En deze jonge lui die op die bus gezeten hadden als kinderen, die hebben wij toen terug zien komen. Werkelijk een hele stroming ervan. Dag aan dag gingen we uit het evangelie brengen. En er was een tijd wanneer de ene naar de andere kwam. Keer na keer dat je mensen tot de Heer Jezus kon brengen. Er waren ook hele tijden dat ik, zelfs toen ik nog boerde, dat ik 's morgens om 7 uur was ik al in de stad, werk gedaan. En ik bedoel er verder niks mee. Ik bedoel alleen maar dat is een werking van de Heer, maar niet van jezelf. En dan lagen we 's morgens om 7 uur, lagen we er met de gemeente, lagen we op de knieën. Ik dacht dat is de tijd dat ik het dichtst bij de hemel was. Dat zijn tijden van opwekking. Dat zijn tijden van werking van de Heer. Die zie je niet altijd. Maar het is wel een geweldige tijd. Het zijn tijden wanneer de Heer in je leven werkt. Er zijn tijden wanneer dat woord zo in je snijdt dat je denkt dat er niks van je overblijft. En toch zijn dat de mooiste tijden. Tegenstrijdig lijkt dat, hè? Dat het hart aan je gesneden wordt en dat de beste tijd is. En nu, als het woord nu komt, hoe neemt u het op? Nou, u ziet hier, het is niet moeilijk om dat te zien. Het begint hier zoals de heilige, de waarachtige. En dan staat er die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Dat heeft diezelfde gedachtegang van wanneer Elia, die stapt er bij Achab binnen en die zegt, er zal geen regen zijn totdat ik het zeg. De toegang tot de hemel is gesloten. Dat is wat. Ik weet niet wat er precies gebeurd is toen, want de Bijbel vertelt ons dat niet. Maar het is mogelijk dat deze man die met zijn kemel haar jas kwam, dat hij er toch wel wat apart uitzag. Dat ze zeiden, nou, wat dat voor een man is. En wat die daar nou ineens vertelt. Misschien hebben ze er wel om gelachen. Maar het gebeurde wel. Het gebeurde wel. En hoe ze ook zochten, ze konden hem niet vinden. Ze zochten overal naar Elia. Moet u eens een keertje nagaan. Dan weet je waar die gezeten heeft. Ik heb er een poosje terug heb ik er iets over gezegd, over Elia. En dat was in de dagen van toen we het over die gemeente van Thyatira hadden, waar Izebel was. Daar zochten ze niet. Hij is naar Sidon gegaan. En daar kwam Izebel vandaan. En daar was Elia. Zeg, soms zijn Gods wegen zo wonderlijk. Hij zegt, dat is toch even ook wat. Daar hadden ze niet gezocht. In ieder geval hem niet gevonden. En juist in de plaats waar hij ook niet verwacht werd. Maar één ding is zeker. De hemelen zijn niet toegankelijk. Die zijn gesloten. Wat een woorden, hè? Natuurlijk, wij lezen dat daar zo en zeggen, ja, het zou niet regenen in 3,5 jaar. Maar even wachten. Dat betekent dat de zegen van God was toegesloten. Er was geen opening. Het was dicht. En er zal geen opening komen totdat ik het zeg. En dan krijg je die geweldige reden of dat geweldige wonder daar op de berg Karmel, wanneer heel Israël er staat. Al die Baalpriesters die worden afgeslacht daar zo. En dat wonder, en God die geeft dat vuur op dat altaar. En dat is nou juist hetgene dat we nodig hebben. Het vuur op het altaar. Is u al op het altaar gelegd. En het vuur kan dat leven aansteken. Het leven dat op het altaar ligt. Je hebt gezien, in ieder geval gelezen daar in 1 Koning 8. Iets gaan verbranden, dan wil ik proberen met misschien een beetje benzine, dan een beetje dieselolie. En dan brandt dat wel, hè? Dan wil het wel branden. Ja, en dan zeker zijn dat het niet te nat is, want anders brandt het natuurlijk niet. En deze mensen die gaan er Elia zegt water, meer water erop gooien. Zeg, dat is ook wat. Zo begin je toch geen vuur? En ik geloof beslist, we moeten er eens wat water op durven gooien. We proberen die mens wat te helpen, hè? We proberen hem mee te trekken hier naartoe, trekken daar naartoe, trekken ginder naartoe. En het helpt allemaal 0,0. Maar we zongen er net ook iets van de hemel en ik dacht, hoe zou het in de hemel zijn? Hoe zou het in de hemel zijn? Zien we dan ineens alles? Nee, denk ik niet. Ik denk dat de eeuwigheid neemt om alles te zien. God is een schepper en die geeft iedere keer weer iets nieuws. Iedere keer nieuwe dingen. Het zal nooit saai worden in de hemel. Dat is één ding dat ik je rustig durf te vertellen. Dat kan niet. Maar God is een schepper en die begint iedere keer met nieuwe dingen. Hou je van nieuwe dingen? Ja, een nieuw jasje. Nieuw. Ja. Nou. Ja, iedereen houdt toch wel van nieuwe dingen? Hè? Of ben je gewend aan het oude? Zo af en toe iets nieuws. Een veranderingetje. Dat is wel goed voor je. Nou, in de hemel zal het allemaal nieuw zijn. Alles nieuw. Niks bij het oude, niks ouds. Zo als je een hekel hebt aan veranderen, dan zal het eventjes moeilijk zijn. Hè? Dus iedere keer nieuw. We hebben hier te maken met een schepper en die schept alles nieuw. Iedere keer weer nieuw. Nou, eigenlijk ben je dat wel gewend. Want je moet een nieuwe auto, een nieuwe bromfiets, een nieuwe fiets. En ga zo maar door. Het moet allemaal iedere keer nieuw zijn. En iedere keer heb je een jaar erbij. Ik stond echt stijlversteld hier toen ik er eerst van hoorde van Jan. Dat ze ieder jaar een nieuwe fiets hebben. Ik bedoel, een nieuw model. Dus nu zijn we aan 2004 bezig. En ze zijn al met 2005 bezig. Maar ik ga je er tegelijk bij vertellen, dat is niks. Dat is niks, wacht, we zullen in de hemel komen. Dan heb je iedere keer iets nieuws van onze schepper. Die schept allemaal nieuwe dingen. En die gedacht, hè? Dan ga je fiets, krijg een wit paard. Dat is mooi. Dan zie je moeder weer in de glorie zijn, hè? Nou, er staat niks van in, Joop. Nee, jij wil krullen hebben, maar zo gaat het niet. Je moet rustig afwachten. Dat valt juist tegen, hè, om het af te wachten. Nou, dus gij hebt mijn woord bewaard. En daar gaat het om. Dus je ziet dus dat woord. Wat heeft dat woord te maken met die sleutel? Met dat sluiten. Dat woord en dat sluiten. Als dat woord dicht gaat, als dat woord dicht gaat, als je door je Bijbel heen leest, en je ziet ook geregeld opnieuw weer hoe het woord dicht gaat, dan sluit dat alles af. Dan sluit dat af de omgang met God. Dat sluit af de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Dat sluit ook af de gemeenschap met elkander. Dat sluit af gemeenschap. Wanneer het woord niet vrijelijk gegeven mag worden, dan sluit dat af. Ziet u? Dus er is een heel context hier aangaande dat sluiten, die sleutel. Dus iemand die doet een deur open of die doet hem op slot. En nou zegt, hier zegt hij zegt als die hem dicht doet, dan zit hij ook stijf dicht.
Ik ben nogal eens in een gevangenis geweest. Niet. Maar dat was op bezoek, moet ik er even bij zeggen. Toen Ronald een kleine jongen was. En toen was ik in bijbelschool. En toen ging ik op het weekend naar de gevangenis. En dan zei hij tegen andere mensen. Mijn vader die moet op het weekend altijd naar de gevangenis toe. En dus ja, je had er werkelijk. Voor het weekend moesten ze in de gevangenis zijn. Door de week gingen ze werken. Want ik weet niet of dat hier ook wel eens gebeurt. Nou, hier hoeven ze niet te werken. Dus daar zou ik me niet op ingaan op de hele zaak. Want dan kom ik bij de justitie terecht. Maar in ieder geval, als je dan in die gevangenis, ik ben ook in die maximum security, en dat is dan een penitentiary noemen ze dat, je kunt het allemaal vertalen zoals je wil, en hij daar binnen ging. En dan heb je van die grote stalen hekken en grote stalen deuren. En Jan, dan zou het je best eventjes nemen om uit te rekenen, hoe kan ik hier nou uitkomen? Wat voor sleuteltje kan ik hiervoor maken, dat ik er toch nog uit kan komen? Ik zou vertellen, daar kwam je zomaar niet uit. Was er niet eentje? Ik ging er een keer in met mijn vriend en wij liepen naar binnen. De klank, daar ging de eerste hek. Er ging een beetje verder, klank, daar ging de volgende deur. En we gingen een beetje verder en er ging weer een deur. Ik zeg, joh, hoe komen wij hier nog een keer uit? Dus die sleutel die zegt heel wat, die deur sluiten. En anders ga maar eens een keertje kijken in de gevangenis, dan weet je dat. Hè? Je hebt nog wel van die plaatsen, van de week liet het nog zien op nieuws. Die verschillende oude gevangenissen en hoe ze erin zaten. Het zou ook niet erg zijn als ze trouwens eens teruggingen naar wat van die oude gevangenissen. Dan zouden ze niet zoveel meer naar de gevangenis verlangen. Hè? Maar zo, goed, daar zou ik ook maar niet verder op ingaan, dan zit ik ook in de justitie. Maar je ziet dus hier, we hebben er muziek bij, maar dat geeft niet. Dat is de wereld, die probeert hier ook weer binnen te komen. Maar dat geeft niet, want wij hebben de Heer hier. En we gaan rustig verder. Zie. Dus kijk, gij hebt kleine kracht. Wat heeft hij gedaan? Ik heb een geopende deur voor u gegeven. Een geopende deur. Oh, we sluiten het erom. Een geopende deur heb ik gegeven. Dus als de Heer een deur voor jou opengezet heeft, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je met een geopende deur? Ja, we erin gaan. Erin gaan. Ik zal nooit vergeten, mevrouw en ik bezochten een stel, een gezin eigenlijk. Een man, vrouw en kinderen die al op leeftijd waren. Dus waren geen jonge kinderen meer. Maar, en zo, ik heb die avond heb ik deuren open en dicht gedaan. En ik heb laten zien hoe we tot de Heer Jezus konden komen. Na anderhalf uur daarvan. En ik bedoel, dan ben ik echt bezig geweest. Dus ik heb deuren open gedaan. Ik heb het uitgelegd. De Heer Jezus is de deur en ga zo maar door. Ga je door de deur of blijf je aan de andere kant staan? En aan het einde van die avond, zei die man, ja, nu is het duidelijk. En nu gaan we met het gezin, dus niet persoonlijk, nu gaan we met het gezin een beslissing maken wat we hiermee moeten doen. Nou, die beslissing hebben ze ook blijkbaar gemaakt, want ik heb ze nooit meer gezien. Maar wel de verkeerde beslissing. Oh, ze gingen daarna nog wel naar kerk ergens. Maar ik hoorde niks meer van het woord. Het wordt gedicht. Dan is het op slot. Dan de weg tot God is op slot. Zonder het woord is er geen weg open tot God. Laat dat heel duidelijk zijn. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard. Ik heb een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Niemand kan die sluiten. Wanneer de Heer de deur openzet, tjop, gaat er door. Maar pas op. Want hij kan hem wel sluiten. Hij kan hem alleen zelf sluiten, maar hij kan hem wel sluiten. Zorg ervoor dat de deur niet voor je neus dicht gaat. Je kunt verleid, omgeleid, verleid worden, misleid worden, maar op alle kanten. Nou, we gaan nog even verder hier. En je hebt mijn naam niet verloochend. Dat zijn twee die onafscheidelijk samengaan. De naam van de Heer Jezus en het woord van God zijn één. En die gaan samen. En als we door dat woord niet de naam van de Heer Jezus verheerlijken, dan zijn we met allerlei dingen bezig, behalve op de juiste manier met het woord. Dan kan er natuurlijk van allerlei zijn. Dan kunnen we geschiedkundig bezig zijn. We kunnen godsdienstig bezig zijn. We kunnen op allerlei manieren bezig zijn. Maar het gaat hier erom dat gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Nou, moet even naar het 8e vers kijken. Dan heb je iets heel compacts. Dus hij zegt, ik weet uw werken. En ik heb u een geopende deur gegeven. Niemand kan die sluiten. Gij hebt kleine kracht. En je hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Nou, dat zijn de dingen. Er zijn natuurlijk andere dingen die daarna komen. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Dergenen die zeggen dat ze Joden zijn. Er zijn het niet, maar liegen. Ik zal maken dat zij zullen komen en dan bidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Dus voor ons het deel is, ik heb u lief. Pas wel op, want als diegenen komen, ik ga iets heel hard zeggen, maar wel iets heel duidelijk. Luistert u goed? Die zullen komen. Er zullen er altijd binnenkomen die bezig zijn om weg te trekken. Die ben ik nog overal tegengekomen en die zullen we altijd tegenkomen. Alleen worden ze veel sluwer. En het zal veel geraffineerder gaan. Wegtrekken. Laat ik even het voorbeeld geven. Ik denk dat dat een duidelijk voorbeeld is, maar dat mag u beoordelen. Toen wij bijna 50 jaar geleden naar Canada gingen. Toen had Nederland 8 miljoen inwoners. Daarom steeds. Over het algemeen werd veel Bijbel gelezen. In huizen, gezinnen. En mensen gingen naar kerk. Ik heb het niet erover dat ze direct allemaal bekeerd waren. Daar heb ik het niet over. Maar wel, de Bijbel was open. Wij komen hier 40 jaar later, want we zijn inmiddels alweer meer dan 10 jaar hier. Komen we hier terug. En wat zien we? Ongeveer 16 miljoen mensen. Twee keer zoveel dus. De kerk loopt leeg. De Bijbels zijn dicht. Nou, wat is het verschil? In het begin heb je dus de weerstand van het woord. De weerstand van de gemeenschap in het woord. En het occulte tegenwerking is heel weinig. De occulte tegenwerking is gegroeid tot immense grootheid. De weerstand is ten naaste bij nul. Dit overspoelt. Ik denk dat ook wel
Als ik denk dat we net bijvoorbeeld ook bij Adrie geweest zijn, dan zie ik daar ook iets van. Eigenlijk weet ik niet eens of het zo sterk is daar als hier. Maar wel dat zij woont daar en is omringd door duisternis. Dat heeft een werking. Geliefde, dit heeft ook een werking. Dat je omringd wordt door die duisternis, door die occulte wereld, dat heeft een werking op een ieder. En er is iets dat je daar alleen maar voor kunt doen. Dat is in het woord gaan, je overgeven aan de Heer en leven met hem in gebed. Dat is het beste, want de volgende gemeente is wel die van Laodicea. Dus het is eigenlijk even zo. Die drie, die zitten natuurlijk wel in een heel groot gat. Als we denken vooral aan Pergamum en Thyatira en Sardis. Dan komt er ineens een hele opwekking. En daarna gaat het weer naar beneden. Komen we in Laodicea terecht. Dan heb ik even een vraag er tussen de voorop. Veronderstel dat uit deze zeven je de keus had om naartoe te gaan. Naar welke gemeente zou je dan gaan? Wat is je keuze? En vind je het een moeilijke keuze? Wat is je keuze? En vind je het een moeilijke keuze? Zou je naar Pergamum toe gaan? Nou, ik verwacht het niet. Zou je naar Thyatira gaan? Nou, dat verwacht ik toch ook niet. Je bent toch niet met Izebel op weg, hè? En je bent ook niet met Biljam op weg. Maar zou je dan met Sardes meegaan? Want, vergeet niet, hè? We moeten niet vergeten aangaan de Sardes. Dat je hebt een naam. Een naam. Zie, ze hebben wel de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Dus dat moet je wel even onderzoeken. Iets dat wel de naam heeft, maar wat is het in werkelijkheid? Nou, dan kom je bij Philadelphia. Daarna hebben we natuurlijk weer Laodicea. Zo, wat is je keus? Vanmorgen stel ik u voor de keus. En wat is uw keus? Vergeet niet dat als je niet gekozen hebt, heb je ook gekozen. Vele mensen denken, ik kies hier niet. Ja, doe wel. Je kiest altijd. Als je niet positief kiest, kies je altijd negatief. Dus kiezen is het altijd. Nou, dit krijg je voor je kiezen. Zo. Omdat gij, vers 10, omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Nou, straks dan gaan we kijken naar hoofdstuk 6 tot 19 en zo. En als je daarvan bewaard wordt, dat is wel iets, dat is heel wat waard, hè? Dat is heel wat waard, als je daarvan bewaard wordt. Houd dat even in de gaten. En, want die verzoeking die komt over de hele wereld. Om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Ik kom haastelijk. Dat krijgen we nog een keer te horen. En dat is op het eind. En dan zegt de Heer Jezus dat ook. In het 20e vers van het 22e hoofdstuk. Ja, ik kom haastelijk. Nou, is dit al even geleden dat dit geschreven was. Dus je ziet, we zijn heel dichtbij, hè. Heel dichtbij. Die haastelijke komst. Dat komt met snelheid, hè. Ineens, zo. Goh, het is eigenlijk iets, hè. Heb je het ook wel eens? Dan zit je op iemand te wachten. Oh, dat zal nog wel even duren, zeg je dan. En dan ineens staan ze voor je neus. Oh, ze zijn hier toch gauwer dan ik dacht. Nou, dat kon je vorige week niet zeggen, maar goed. Ineens zijn ze er. Nou, als je dat wel eens meegemaakt hebt, en dat zal wel, dan zul je dat zeker hebben als je denkt aan de haastige komst van de Heer Jezus. Ik kom haastiglijk. Wat is dat? Met snelheid. Daar heb je tachometer. Peter? Die ken je wel, hè? Snelheidsmeter. Ik weet niet hoe je het hier uitspreekt. Maar tachometer, zou ik zeggen. Maar, hè? Vraag straks maar aan je broer, die weet het allemaal. Ja? Dus dat is een, en dat is het. Dat, denk er even aan. Dat is het woord hier. Snelheidsmeter. Gaat met zo'n snelheid. Zo komt de Heer Jezus. Zo, het heeft ook het onverwachte daarin. Dus daar zijn we ook mee bekend, hè, met het onverwachte. Hoe snel dat het gaat. Nou, zal ik je er even aan herinneren? Hoe snel dat het gaat. Je rijdt dus op de weg. En ineens, je rijdt op de hoofdweg. Laten we dat maar even aannemen. Hè? Je rijdt op de hoofdweg. Dus je rijdt daar rustig. En ineens zie je zo'n rood lichtje achter je aankomen. En wat weet je dan? Ik reed te snel. Ik reed te snel. Ja, dat kan ook gebeuren als je in een 50-zone zit natuurlijk. En dan rij je. Ook, dan kan zo'n lichtje ook om. Of, tegenwoordig weet ik wat ze dat hier doen. Dat is, boem. Ja. En dan zegt je vrouw heel blij. Je was te snel. Huh? Zo, je ziet, dat heeft allemaal met het onverwachte te maken. Met het onverwachte. Dus de Heer Jezus komt toch heel snel. Toch nog wat onverwacht eigenlijk. Want je denkt allemaal aan wat je vanmiddag gaat doen. Aan wat je morgen gaat doen. Aan wat je van de week mee bezig bent. En ik zeg helemaal niet dat verkeerd is. Dat je werk niet uitlegt. Maar tegelijkertijd, als dat maar is in het licht van de haastelijke komst van de Heer Jezus Christus. Ja, natuurlijk moet je wel denken aan morgen, want je moet wel je huiswerk klaar hebben, hè? Ja, dat is ineens weer nieuws, Giovanni, maar dat is wel zo. Huh? Huiswerk, wat is dat? Dat heb ik nog nooit gegeten. Zie? Maar in ieder geval, dus ik bedoel niet dat we op die manier niets moeten doen, maar wel altijd denkende aan de haastiglijke, de snelle, de onverwachte aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Leef dus in zijn aanwezigheid en dan zul je nooit verrast worden. Vader, zo zeggen we u dank dat we in uw aanwezigheid mogen leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat we uw woord mogen hebben. Dat gij dat voor ons bewaart in ons. Vader, want we hebben het zo nodig. We kunnen niet zonder. We hebben die leiding nodig. We hebben de Heere, de Herder nodig. Dat iedere stap dat we die leiding mogen ontvangen. Dat gij inderdaad de liefde uitstort in onze harten. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zodat we werkelijk ook naar elkaar toe mogen functioneren in die liefde. Heere, dat het een eenheid mag zijn daarin. En we weten ook daarin zijn we van u afhankelijk. Hemelse Vader, we denken ook dat we die wijsheid van u mogen vragen. Want als we het van u vragen, dan ontvangen we dat. Heere, hoe afhankelijk dat we in alles werkelijk zijn. Heere, wordt iedere keer meer duidelijk, te meer dat we ons overgeven aan u. Zo dragen we ook een ieder hier in liefde aan u op. En zeggen u dank voor wat u doet. In ieder hart en leven tot eer van uw naam. We zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.